leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Yes, 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 vanuit mijn nieuwe kantoorruimte. Wacht even, moet je de stoel aanschuiven. Het is weer een nieuwe week. Ben heel erg benieuwd wat jullie van mijn laatste podcast vinden. Was ook echt wel een podcast, zoals ze eigenlijk allemaal vanuit het hart komen. Maar over het ene onderwerp kan ik net wat vol passie, misschien is dat het juiste woord. Ja, met passie, vol passie over spreken als het andere onderwerp. Maar ik merk wel dat er steeds toch wel meer dingen zijn die waar ik met passie, waar ik met gevoel, waar ik met liefde, waar ik met volle overtuiging over kan praten. En dat zorgt ook meteen voor meer kijkers. En dat vind ik heel bijzonder, want dit is nou het vierde jaar waarin ik aan het podcasten ben. Of even denken. Of het derde jaar dan. In het vierde jaar. Ik ben 1 december 2020 begonnen. Dus dit is dan het vierde jaar. Dus ik besta dit jaar met mijn podcast 4 jaar. Wie had dat ooit gedacht? Ik weet niet. Ik voel ook gewoon nog meer vrijheid. Nog meer de behoefte. Nog meer zuivere intrinsieke motivatie om mijn gedachten, mijn hersenspinsels de wereld in te sturen. Want dat is eigenlijk wat ik doe met de podcast. Ik kom op dingen, ik bedenk ze en ik denk, hey, ik maak daar een aflevering over. En dat doe ik heel graag en dat doe ik met alle liefde en plezier en zonder angst. En ik voel dat de complete angst om te spreken is er totaal af. En dat voelt heel erg fijn, moet ik je zeggen. Er zijn echt momenten geweest of podcasts geweest waarin de angst echt nog onder mijn stem lag, onder mijn... En ik zeg nog steeds wel, want het is mijn stopwoordje en ik kom niet altijd meteen op de woorden die ik er heel graag uit wil krijgen. In mijn gedachten is het allemaal... is het er allemaal? En op het moment dat het eruit moet komen naar schrift of naar spraak of naar een leuke post of inderdaad een podcastaflevering. Is de vertaalslag, zit er soms een beetje ruis op de lijn. En dat is oké, want dat is ook gewoon wie ik ben. Jullie weten wie ik ben. Ik ben Kimmy met een heel druk hoofd. Drukke brein. Met heel veel gedachtes en die kan ik uitzetten, gelukkig. Maar over het algemeen sta ik altijd aan. Dus het is de kunst ook om dat te leren uit te zetten. Te leren omdat... je snapt wat ik bedoel. Deze aflevering was ik wel even aan het bedenken van... waar zal ik het nou eens even over gaan hebben? En toen dacht ik... Ik ga toch weer een praktijkervaring erin gooien. En dat is een praktijkervaring vanuit Keelkracht. Hè? Dus mijn onderneming. Mijn onderneming die volgens de Belastingdienst nog niet echt winstgevend is. Maar weet je... Gisteren toevallig is de belastingman geweest. En die vroeg er ook naar. En ik zei, weet je, ik ben precies met mijn onderneming waar ik nu hoor te zijn. Als je kijkt in de tijd die ik heb, de tijd die ik aan kan geven. Als je ziet dat ik het op mijn loondienstbaan werk eigenlijk ook nog super leuk heb. Dat er ook leuke dingen mijn kant op komen. De kinderen die nog jong zijn naar school en nog hulpbehoevend zijn. In die zin dat er nog best wel veel voor ze gedaan moet worden. En als je dan kijkt dat Robert ook weer terug aan het werk is gegaan sinds vorige week. Over het algemeen alles op mijn schouders en bordje komt. Ja, weet je, wat wil ik? Ik wil er alle aandacht en liefde aan geven die mijn onderneming verdient. En dat is nu de manier waarop ik het op dit moment kan doen. En natuurlijk, ik kan zeggen, jongens, ik stop ermee per eerstvolgende maand. En ik ga compleet dedicated aan keelkracht werken. Dat zou kunnen. Oh, excuses. Heel even wachten. Ja, ben ik weer. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon... het nemen zoals het komt. En daarbij bedoel ik dus ook... de kinderen worden nu iets ouder. Gaan straks allemaal zelfstandig naar school. En straks heb ik het over een paar jaar. Misschien over 1 jaar. Misschien over 2 jaar. Geen idee. Het is maar net aan hoe ver ze zijn in hun verantwoordelijkheid om dat te kunnen. Bij Teresa voorzie ik daar echt gewoon niks in. En Isa, jongetjes, dan net een ander verhaal. ik heb een onderneming en ik ben daar lekker in bezig. Ik ben dedicated aan mijn podcast. Die podcast hoort bij mijn onderneming. Daarmee is het ook allemaal gestart. En ik mag al mensen helpen. En ik heb al mensen geholpen. Dat is het mooie daaraan. En dat doe ik niet per se vanuit de urge, zeg maar, om geld te moeten verdienen. Maar echt gewoon om te helpen. Om die ouder te helpen. Om dat kind te helpen. Om te kunnen bijdragen in dat wat er speelt. En een voorbeeld uit de praktijk, of een praktijkvoorbeeld, dat is wat ik wilde zeggen, is dat ik had een jongen van, kijk op dat moment, 9 volgens mij, of 10, 9 à 10, dus tegen zijn leeftijd. En zijn ouders die zaten in het begin van de scheiding. De scheiding die, een vechtscheiding in principe nog steeds. Maar dat komt omdat een van de ouders niet vastgestelde narcisme heeft. En waarom, ik kijk nou een beetje schil, maar er komt een vliegje voorbij. Dat is misschien wel belangrijk dat ik dat erbij zeg, want het is nogal wat om iemand te beschuldigen of te bestempelen of te diagnosticeren van een nogal heftige aandoening, DSM-5 aandoening, want dat is narcisme wel, zonder dat deze persoon onderzocht is. Maar weet je, iemand met gezond verstand en die weet wat narcisme is en hoe het is om in een narcistische relatie te hebben gezeten of te zitten of dat van dichtbij te hebben meegemaakt bij mensen die dichtbij staan. Eenmaal je het ziet, dan pik je ze er zo allemaal tussenuit. En dat is mijn radar. En dat is eigenlijk best wel een fijne radar. Want zo voorkom je dat jij in daarin, zeg maar, in dat narcistische web, noemen ze het ook, dat je daarin in getrokken wordt en dat je daaraan gaat plakken en dat het... je leven gaat overnemen. Er zijn talloze voorbeelden van narcisme. Er zijn talloze voorbeelden van de symptomen, personen, situaties. Ik richt me nu heel even dus op dit praktijkvoorbeeld. Dit jongetje was bij mij en ik vroeg hem, wat wil je nou heel erg graag? Wat als papa nou naast jou zou zitten, wat zou je hem dan vragen? En dan mag je alles aan hem vragen wat je wilt vragen. Wat zou je heel graag willen op dit moment? En toen zei hij, ik weet het nog heel goed. En daarom kan ik dit voorbeeld ook zo... daarom wil ik dit voorbeeld ook nemen, zeg maar, ik kom even niet uit mijn woorden. Je begrijpt wat ik bedoel. En toen zei hij tegen mij, ik wil zo graag dat papa iets met mij gaat doen zonder anderen erbij. Dus de quality time tussen hem en zijn vader. En toen zei ik, maar waarom vraag je dat dan niet? Ja, dat heb ik gevraagd, maar dat doet hij niet. Want ook de nieuwe vrouw, vriendin en dienstkind gaan altijd mee. En er is nooit tijd voor papa en mij samen. En toen dacht ik, oh, arm kind. Dat is natuurlijk heel lastig. En dan weet ik natuurlijk van de achtergrond van de vader. En dat is narcisme. En ik kan daar dan op dat moment ook niet zo heel veel mee. Want ik ben natuurlijk vertrouwenspersoon. Alles wat ik met het kind bespreek, dat blijft tussen mij en het kind. Mits het kind aangeeft dat het wel besproken mag worden. Maar voor mij heeft het dan... Ik denk al, als ik het had mogen zeggen, want ik mocht het niet zeggen, heb ik ook echt voor me gehouden. Ik heb het ook niet tegen de moeder verteld. Maar toen dacht ik wel van, wauw, papa, je mist zoveel kansen. Hè? Maar ze zien dat gewoon niet. Dus dat. Hoe kom je bij het narcisme? Hè? Hoe kom je bij de oorzaak, bij de gebeurtenis, bij het trauma, bij hoe dan? Ik ben daar zo eens over na gaan denken. Ik heb het antwoord daar ook niet op. En ergens van binnen geloof ik gewoon dat iedere persoon met narcisme, dat die kan genezen. Het is toch een aandoening. En heel vaak wordt er gezegd van, je zult ermee moeten leren leven. Nou is het in principe voor de narcist niet zo heel moeilijk om met zichzelf te leven, want die is nogal vol van zichzelf. Maar is het vooral voor de ander heel moeilijk om met een persoon met narcisme, en dan heb ik het over de extreme gevallen, die het van zichzelf ook niet weten, die zichzelf ook niet laten onderzoeken, die vooral heel erg zichzelf op anderen storten, omdat ze daar zeg maar al hun, en iemand met narcisme is uiteindelijk op zoek naar onvoorwaardelijke liefde. En dat kunnen we, ik geloof ergens dat je daar kunt komen. Door onvoorwaardelijk liefde te hebben, maar dan van beide kanten. En dat is heel vaak, zover komt het heel vaak niet. Omdat laten we even zeggen, het slachtoffer en de misbruiker. Want narcisme is heel vaak misbruik. Niet zozeer fysiek, soms ook wel. Soms komt daar agressie fysiek misbruik bij kijken. Maar het is heel vaak emotioneel misbruik, mentaal misbruik. En uiteindelijk uitzicht dat ook in fysieke uitputting. Waardoor het dus uiteindelijk natuurlijk ook fysiek wordt. Met je hoofd is het laatste punt, zeg maar, van je lijf is, als je naar alle andere dingen in je lijf niet hebt geluisterd, of dat er signalen zijn geweest, of je hebt ze misschien gewoon niet gevoeld of niet ervaren, dat kan natuurlijk ook. Het is niet dat je niet bewust niet wil luisteren, maar soms weet je het ook gewoon niet. Je weet niet wat je niet weet. Aan de andere kant, hoe meer je weet, hoe minder je weet. Dus dat is een mooie filosofische quote. Je hoofd is dan uiteindelijk het laatste waar de klachten naartoe gaan. En dat kan te maken hebben met haaruitval. Story of my life. Hoofdpijn, migraine. Heb ik ook allemaal gehad. Dus ja, op het moment dat het hoofd bepaalde dingen heeft. Misschien maar sommige mensen wel een tumor. Dat is natuurlijk ook vrij ernstig. Maar ja, dat is eigenlijk heel ernstig. Vooral omdat het in de meeste gevallen. Het is in sommige gevallen wel weg te halen en te genezen. En in sommige gevallen ook niet. Maar ik geloof dat. Wanneer we al die signalen in ons lijf niet herkennen of niet voelen, dat het hoofd het laatste ding is waar het, zeg maar, eruit komt. En dat moeten we eigenlijk voor zijn, want dat is het laatste stadium van hetgeen wat gezien wil worden, of wat aangepakt of wat geheeld of mag worden. Rust ook heel goed. En dus ook voor mezelf natuurlijk, ook voor mijn haaruitval, waar ik op dit moment ook gewoon mee aan het onderzoeken ben, van is het ook iets wat het mij op dit moment wil vertellen? Moet ik ook meer mijn rust nemen? Luisteren naar iets wat er in mijn lijf gaande is? Dus ja, terugkomend op die jongen. Ik kon op dat moment niet heel veel voor hem doen dan alleen maar naar hem te luisteren. Te beloven dat ik, zijn wens en om het ook tussen ons te houden ging respecteren. En nu we alweer 3 jaar verder zijn. Kan ik hier best dit praktijkvoorbeeld gebruiken. Omdat zij op dit moment ook weer anders staan in hun proces. Ik zal niet zeggen waar ze op dit moment staan. Dat doet er ook helemaal niet toe. Het gaat erom waar hij op dat moment was. In die narcistische relatie tot ouder. En dat het voor mij op dat moment gewoon heel moeilijk was om daar iets voor hem in te kunnen betekenen. Althans, in datgene wat hij graag wilde. Gezien de vader het op die manier niet kon zien. En het vooral heel erg belangrijk vond wat zijn nieuwe partner en kind graag wilde. Want je gaat, het leek een soort van inwisseling van het ene gezin, zeg maar, voor het nieuwe gezin. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat vind ik, Ik begrijp dat zo iemand, zeg maar, als dan die vader, in zijn manier van denken en handelen, begrijp ik datgene wat hij toen deed. Keur ik het daarmee goed? En ik denk dat het daar ook heel vaak, weet je wel, de veroordeling en alles in zit. Ik begrijp heel veel. Ik begrijp niet alles. Ik wil denk ik ook niet alles begrijpen. Of misschien ook weer wel. Dat is een vraag die ik me niet hardop stel. Maar doordat ik dingen begrijp, wil het niet zeggen dat ik het daardoor ook meteen goed vind. Of hè, dat ik het goedkeur. Of juist daardoor misschien ook afkeur. Het mooie van jezelf uitspreken is, ik deel heel veel en ik kan van heel veel dingen begrijpen waar het vandaan komt. Maar doordat ik dat begrijp, wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik het er ook mee, dat ik het er ook eens mee ben. Want ik heb gewoon hele andere normen en waarden, een ander moreel kompas. Ik heb niet het narcisme wat over mij, waardoor ik mezelf laat leiden. Ik heb wel narcistische eigenschappen. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. En ik weet hoe ik ze zou kunnen inzetten. Maar dat doe ik niet. En op het moment dat ik daar toe beweeg en ik heb dat in de gaten, dan moet ik daar heel snel weer van af. En dat is volgens mij ook wat ik in de vorige podcast of een aantal podcasts, ik weet het niet meer precies. Ik weet niet alles meer van vorige week of de week ervoor. Maar dit is, ja, dat dus. En dat is voor een, ja. Ik denk ook het stukje over alles wat er, zeg maar, nu gebeurt in de wereld. Ik begrijp over het algemeen wel waar alles vandaan komt. Maar zoals ik ook al in mijn post van afgelopen week heb geschreven. Kijk, een oorzaak hoeft geen excuus te zijn. Dat is misschien weer iets voor een nieuwe podcast. Ik heb geen idee. Weet je, we kunnen ons verschuilen achter al onze ellendes en trauma's van vroeger, van onze voorouders. En ik zeg niet dat we dat we daarvan moeten wegkijken. Luister ook naar mijn podcast over de plantage van onze voorouders. Het enige wat wij nu kunnen doen is het erkennen, hè, dat het er is. Het erkennen dat het er is geweest. Maar we mogen ook weer gaan doorpakken. We mogen ook weer de dingen dan juist anders gaan doen, hè, zoals ze vroeger zouden gaan. En dat geldt ook voor dat jongetje. Ik ga niks veranderen aan die vader. Ik ga ook niks veranderen aan de situatie. Hè. Ik geef ook altijd mee van waar heb je zelf invloed op? Wat kun je veranderen? En hoe wil je dat gaan doen? Hè? Dus hoe kan ik je daarbij helpen? Dus wat je dan leert eigenlijk is om iemand veerkrachtig te maken. Iemand mee te laten bewegen in de situatie waar ze nu eenmaal in zitten. Het laatste wat ik zou willen, en vooral in zo'n situatie, in een gezin, ook al is het gezin niet meer fysiek zo bij elkaar, maar je blijft, hoe je het ook bent verkeerd, je blijft een gezin samen. Het laatste wat ik zou willen is dat daardoor de band zou verbroken zou worden tussen ouder en kind. Want ik geloof, hoe dan ook, dat kinderen echt allebei hun ouders nodig hebben. Daar waar dat natuurlijk ook mogelijk is. Dan heb ik het niet over bewust eenouderschap. Eenouderschap of waarvan een van de ouders overleden is. Of waarvan een van de ouders totaal uit beeld gegaan is. Misschien al tijdens de zwangerschap. Kan allemaal wel voor bepaalde dingen zorgen, hè, in het latere leven. Maar dan heb ik het echt gewoon over de ouders die uit elkaar gegaan zijn, die allebei nog leven. Waarvan de directe veiligheid van het kind niet op het spel staat of weinig tot geen risico heeft. Want daar moeten we wel naar blijven kijken, naar de veiligheid. Maar het is heel dubbel. Ik snap dat. Ik snap aan de andere kant ook weer dat je het oude kind niet mag verbreken. Dus dat zou echt het laatste zijn, zeg maar, hè, waarop ik zou, waarop ik zou acteren of wat ik als advies zou geven. Dus wat is dan het beste wat je kunt doen? Dat is door het kind gewoon veerkrachtig te maken van, weet je, dit is nu eenmaal jouw situatie. En het ligt ook maar weer net aan in welke leeftijd ze zitten. Wat geeft de andere ouder mee daarin? Het is heel belangrijk dat ik en die andere ouder in ieder geval op één lijn zitten, volgens mij. En dat ik die ouder dus kan helpen met sturing, hè, dus de begeleiding. En dat betekent dat je soms dingen moet accepteren zoals ze zijn. Omdat je die eenmaal nu niet zelf kunt veranderen. Daarbij niet dat je dus zomaar alles moet laten gebeuren of over je heen moet laten lopen. Over je grenzen heen moet laten gaan. En daar gaat natuurlijk mijn podcast van 2 weken geleden over. Dat is gewoon heel, heel belangrijk. En hoe doe je dat? En dat is gewoon door te voelen en door jezelf dingen te vragen. En om inderdaad misschien om iemand anders in je omgeving iets te vragen. Of bijvoorbeeld om mij iets te vragen, hè, van de situatie. Maar ja, waar ik gewoon niet op zeggen heel vaak. Wanneer je in een narcisme web moet je die persoon uit je leven verbannen, zeg maar. Ja, als dat zou kunnen, is dat heel goed, hè? Dus, maar op het moment dat er toch kinderen in verwikkeld zijn, vind ik dan toch dat we naar andere opties moeten kijken. En dat is wat ik kan meegeven daarin. Dus ook in dit praktijkvoorbeeld. Wat ik ook meegeef of heb meegegeven aan de jongen die ik hierin heb begeleid. Dus dat. Ik denk dat dit wel is wat eruit wilde komen. En ik wil die één nog even warm houden over een oorzaak is geen excuus. Ik hoop dat dan de volgende gaat zijn. En ik zie 29 minuten, ik zit perfect aan de tijd. Oké, dit was hem. Ik hoop dat deze weer net zo flink geluisterd wordt als in ieder geval de vorige. En dat is die van 2 weken geleden. Van begrenzen, grenzen aangeven en grenzen bewaken. En ook geen grenzen overschrijden van anderen. Oké. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren en of kijken. En als je deze aflevering mooi vond of het delen waard vindt, dan doe dat vooral. Ik vind het erg. Ja, je ziet hoe blij ik ervan word als ik die aantallen van luisteraars zie. Dat mag ik dan gewoon bereiken. En daar ben ik super dankbaar voor. Dus dankjewel en tot de volgende. Doei!
Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met de mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd en dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende!